Meent allereerst de mededelingen van uw kerkenraad. Vrijdagavond om 8:30 worden de belijdeniscatechisanten verwacht. Gewone catechisaties beginnen op maandag 24 oktober. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan, dominee Kiviet van Rotterdam-Kralingen. Wat betreft de collecten, vandaag zal er één collecte zijn bestemd voor de kerk. Volgende week eerste collecte voor de kerkelijke kassen. En de tweede collecte voor de zondagschool. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom. Den Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Wat er volgt uit het 13e vers van Psalm 68. daar Gods heilige wet. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat is dan de wet die we allen hebben overtreden. We openen Gods heilig woord bij de profeet Ezechiël. Morgen lezen wij samen hoofdstuk 17. Ezechiël, hoofdstuk 17. En daarna zingen wij Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Psalm 103, vers 5 na de schriftlezing. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. En zeg alzo, zegt de Heere, Heere, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. Hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. Hij zette hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het, hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en het werd tot een welig uitlopende wijnstok. Doch nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortelen onder hem waren. Zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Nog was er een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van vederen. En ziet, deze wijnstok voegde zijn wortelen naar dezelfde toe en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner planting toe. Hij was in een goede landouwe, bij vele wateren geplant, om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Zeg, alzo zegt de Heere, Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog worde? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen. En dat niet door een grote arm, noch door veel volks, om die van zijn wortelen weg te voeren. Ja, ziet, zal hij geplant zijn de gedijen? Zal hij niet als de oostenwind hem aanroert, gans verdrogen? Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. Daarna geschiedde des Heer een woord tot mij, zeggende: zeg nu tot dat wederspannig huis, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zeg, ziet, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten en heeft ze tot zich gevoerd naar Babel. Daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmede een verbond gemaakt. En heeft hem tot een eed gebracht en de machtigen des lands heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Maar hij rebelleerde tegen hem, zendde dus een boden in Egypte, opdat men hem paarden en veel volks bestellen zou. Zal hij gedijen? Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Ook zal Farao door een groot heer en door menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten. Als men een wal zal opwerpen en als men sterkten bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij ziet zijn hand gegeven had. Terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij gebroken heeft, dat zelf niet op zijn hoofd geven. En ik zal mijn net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel en zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Daartoe zullen al zijn vluchtelingen met al zijn benden door het zwaard vallen. En de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gij zult weten dat ik, de Heere, gesproken heb. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijner jonge takjes zal ik een tedere afplukken, terwijl ik op een hoog en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden, die dat onder hem wonen zal, alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen.
Thank you.
tot onze tekst, Ezechiël 17, vers 2. Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Zoeken wij voor alle dingen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Getrouw en genadige Heere, mogen op deze morgen, voor we ons zetten onder de prediking, eerst tot u wenden. Het mag, het moet ook, want van u, Heere, moet toch de zegen van de Heilige Geest komen. Wil het vandaag goed zijn hier en wil uw woord zijn kracht doen in mensenharten. Van ons is er geen verwachting, Heere, dat het een belijdenis is, niet alleen van de lippen, maar ook van het hart zal mogen zijn. Als wij ons onder uw woord zetten, een mens kan toch immers zoveel preken aanhoren en toch nog onverzoend en onvernieuwd voortleven, zonder enige onrust in zijn binnenste. Vragen u of u het wil schenken, dat er vandaag hier, maar ook overal, waar wereldwijd uw woord verkondigd wordt, kinderen geboren mogen worden in Sion. En dat die tweede geboorte die uit u is, o eeuwige God, door het zaad der wedergeboorte uw woord toch werkelijk plaats zal mogen vinden. En ook hier in deze gemeente, omdat zielen gered mogen worden. Want een mens, we lezen het ook in dit gedeelte van uw woord, kan van alles en nog wat meemaken. En zoals deze gemeente van Ezechiël zelfs in de gevangenis terechtkomen en dan nog voortgaan. Nog doorgaan. Heere, wat is een mens? Zie op ons in gunst en ontferming ter neder, want er is geen verwachting en er zal nooit iemand komen uit eigen gelegenheid. Maar Heere, zou u nog weer de eerste willen zijn? Want dat er niemand is die u zoekt, zou ons wel tot diepe schaamte moeten zijn. Het zou ons wel moeten verootmoedigen, want waarom dient een mens u niet? Is het niet omdat hij in zijn dwaasheid voor andere dingen heeft gekozen? Ontdek ons er maar aan, vandaag, door uw woord en geest. Maar wilt u ook schenken, Heere, dat hetgeen door uw hand is aangevangen in het mensenleven verlevendigd en vernieuwd zal mogen worden? U bent toch immers niet alleen de eerste, maar u moet toch altijd weer de eerste en ook de laatste zijn, die uw eigen werk onderhoudt, Heere, als u niet de getrouwe was, de verbondshandhaver, de getrouwe aan uw eigen woord en eedzweringen. Het zou nog nergens op uitlopen in onze levens. We zouden hetgeen we van u ontvingen nog verliezen. We zouden het verkwanselen, kwijtraken. Zoals Adam ook in de staat der rechtheid zichzelf van al die heerlijke gaven beroofd heeft. Maar Heere, dankzij uw trouw, en zou het u dan ook niet laten willen laten varen de werken uw handen? Verlaat niet wat uw hand begon, Heere. Ook al moeten we, als we geen vreemdeling van genade zijn, het eerlijk voor u belijden, dat we het wel waardig zijn dat u ons zou verlaten. Maar wilt u om Christus willen en om dat gestaaf verbond en om uw heilige naam, waarmee gij u verbonden hebt om een kerk zalig te maken, daarom nog om redenen uit uzelf ook hetgeen u begon nog willen voltooien tot op die dag tot op die heerlijke dag. Heere, gedenk dan zo in ieder onzer. En dat er ook onder de prediking van vanmorgen een wassen, een toenemen mag zijn. Dat toch wel wat anders is dan een steeds beter worden in onszelf, want dat is toch niet zo. Misschien dat we vanmorgen hier gekomen zijn en moeten zeggen in alle eerlijkheid. Heere, slechter mens dan ik, bestaat er niet. En dat ik nog gedragen en verdragen word en mag zijn in het liefelijkheden van de genade. En dat ik ook nog onder uw woord mag verkeren. Heer, ik ben het zo onwaardig. Want die je toch echt mag beleven en een indruk van heeft, die moet het toch ook altijd u bekend maken. We zal toch ook smeken om uw ontferming. En of u inderdaad om redenen uit uzelf en om dat verbond waarvan we ook vanmorgen horen zullen, nog uw gedachte des vredes wil uitwerken en volvoeren in het leven van zondaren die de hel verdiend hebben. Wat wordt u toch groot, ook in dit hoofdstuk, juist tegen de achtergrond van die trouwbreuk, die bondsbreuk, die ongehoorzaamheid, die ontzaglijke ontrouw, die afmakingen en dat zonderen tegen licht en beter weten in. Ondanks alle bemoeienissen van u, Heere, zoudt u dan dat verbond nog willen handhaven en willen waarmaken dat u eeuwig de getrouw blijft en dat duidelijk maken ook in het schenken van hoop, in het vernieuwen van hetgeen uw hand werkte, in het versterken van dat werk. Kom weer eens over, Heere. Dat hebben we vandaag zo nodig op en onder de preekstoel, niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. Mogen we u daarom vragen voor al uw gane getrouwe dienstknechten? Vermt u zich over hen? Zijn ook maar mensen kinderen zoals Ezechiël? Wilt u hen uw heilige geest niet onthouden? Zegen zo in ieder van ons zoals we opgekomen zijn. Zoals we mochten opkomen en hier zitten. Gezondheid is zulk een grote schat, gave. En als we dan nog de gelegenheid hebben om op te gaan. We bidden nu voor de zieken, voor de ouderen. Zij die meeluisteren, ontfermt u zich ook over hen. Geef nog een zegen, Heere, op deze heerlijke Sabbatdag, uw dag. En laat het toch eens echt uw dag mogen zijn. Een dag van uitdelen. Een dag van schenkingen, van gaven. Heere, deel uit en wilt u vanuit die volheid die nooit uit te ledigen is, het arme zondaarshart verblijden, ook moed en kracht geven in beproevingen en tegenheden van het dikwijls zo moeilijke en verdrietige leven. Zij die eenzaam zijn, de alleenstaanden, de weduwen en weduwnaren, de zieken, de chronisch zieken. Bidden met name vanmorgen ook voor broeder F. Koten, die in het ziekenhuis in Dirksland verblijft. Die weg ook door de diepte gaat. Heere, zoudt u hem eens willen opzoeken. Zoals een mens in het ziekenhuis zo graag eens een bezoekje krijgt. Zoudt u eens willen gaan, Heere. En zoudt u, als u komt, dan ook alles mee willen nemen. Het is een mens, lichamelijke ongemakken en toestanden, maar ook een mens met een ziel. Gedenk hem, Heer, en ook al degenen die hem lief en dierbaar zijn. Mogen ook bidden voor zuster Kardux, die ook deze week zou moeten worden opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Zo is een mens dan eigenlijk klein, als hij moet een operatie pak gestoken wordt en naar de operatiekamer gebracht wordt. Heere, zou uw oog ook op haar mogen zijn. En dat het alles mee zal mogen vallen. En dat het ook iets blijvends achter mag laten in haar hart en leven. Deze dingen mogen we u vragen, Heere. Ziende op het volbrachte werk van uw lieve Zoon. Omdat er in ons geen waardigheid is. En wil ons om zijnentwil vandaag nog een goede uren schenken. Verzoen het onze. Wil nog gedenken. Uit genade. Amen. Ik krijg gelegenheid voor uw liefdegaven. Wij willen zingen uit Psalm 106. De versen 22, 23 en 24. 22, 23, 24 uit Psalm 106. Thank you. wij na het amen psalm 105, vijfde vers. Ken de psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Psalm 105 vers 5, na de prediking. Kent het verband van Ezechiël? Hopelijk. Gedeelte van het volk van God, het bondsvolk, was al naar Babel gevoerd. De eerste wegvoering vanuit Juda. De Heere had het lang tevoren aangekondigd. En ook wat zijn oordelen betreft, is hij getrouw. En laat hij geen van zijn woorden ter aarde vallen. En hij heeft zijn woord vervuld, dat ze geen recht meer hadden daar op dat land en zijn in de gevangenis terechtgekomen. En daar zit je dan altijd door eigen schuld. Die eerste wegvoering was dus eigenlijk al een drama. Het was nog niet het eindoordeel. En velen dachten dat het zover ook wel niet zou komen. Daar in Babel en de rivier, de Kabaroe, dachten ze ook, wel, Jeruzalem is er nog, tempel staat er nog, en het paleis, en we hebben nog een koning. En zo dachten ze, wat ook veel mensen vandaag nog denken, het zal allemaal nog wel een beetje meevallen. En zo kan een mens van alles en nog wat meemaken, zelfs oordelen. En Gods straffende hand en toch dezelfde blijven. Maar nu had de Heere dat gedeelte van het volk dat daar in de gevangenis verbleef, ook nog een profeet nagezonden. Die was ook meegegaan. Dat was nu Gods trouw. Om ook daar in die gevangenis, nog laten we zeggen, een gevangenispredikant te zenden. Die hen achterna wandelde. Die hen waarschuwde. Opdat ze aan het oordeel zouden ontkomen. Die kwam met de belofte van God. Dat zo er bekering zou komen, God aan zijn verbond zou gedenken. Dat is wat we noemen dat onbegrijpelijke in God. Die naar zondaren zijn knechten zendt. Die in de volheid der tijden naar deze wereld de knecht des Heren zond. De Heer Jezus Christus. En die tot op de dag van vandaag zijn knechten nog zendt en zijn woord nog doet horen aan een wederhorig kroost. En zo heeft Ezechiël daar gepreekt. Op allerlei mogelijke manieren heeft hij het woord van God duidelijk gemaakt. En nu vanmorgen horen we dan dat hij het doet door middel van een raadsel. Dat sprak met name ook de Oosterse geest aan. Een raadsel. Daar waren ze dol op. Ezechiël had gelijk hun aandacht gevangen. En dat moest ook. U moet echter niet denken, gemeente, dat God in raadselen spreekt. Dat zou weer een verkeerde toepassing zijn. Wij mensen kunnen in raadselen spreken. En moderne theologen en filosofen kunnen in raadselen spreken. Maar God is duidelijk, altijd. Zo duidelijk dat het altijd een smoes is als mensen zich van de kerk afkeren en zeggen, ik vind het allemaal zo moeilijk en ik begrijp het niet. Dan komt het eerder voor dat men zich van de kerk afscheidt omdat men het zo goed begrijpt. God spreekt niet in raadselen. God is duidelijk. Maar dat Ezechiël hier een raadsel moet voorstellen, dat is om hun aandacht te vangen. Al is er natuurlijk meer nodig dan dat alleen je aandacht gevangen wordt. Het is natuurlijk vooral nodig dat je hart gevangen wordt en dat je zelf in het net van het evangelie terecht mag komen. En een vis die in het net terechtkomt, gaat dood. Maar die in het net van het evangelie terecht mag komen, die zal leven. En zo heeft God het ook door middel van deze prediking van het raadsel bedoeld. Opdat ze zouden leven en aan het welverdiende oordeel nog zouden ontkomen. En daarom een woord van toen en daar wordt een woord voor nu en hier. Het raadsel van de arenden en de cederboom. Er was eens een grote arend, zo begint Ezechiël dan, een grote arend. Met grote vlerken, met prachtige kleuren. En die vloog daar door het firmament. Hij kwam uit het noorden gevlogen en hij vloog naar de Libanon. En op de Libanon aangekomen had hij een cederboom die daar groeide in het oog. En met zijn scherpe snavel plukte hij daar een van de groene takjes af. En bracht dat terug naar het land waar hij vandaan kwam. En dat was een rijk, een groot, een machtig land van koopmanschap en welvaart. En daar legde hij die takjes in de grote en brede straten van de stad. En toen viel op, toen werd duidelijk hoe klein die takjes waren. Hoe onbetekenend eigenlijk in die grote wereldstad. Maar kijk, de arend vliegt weer terug. En dan gaat hij weer naar dat land waar hij die takjes vandaan geplukt heeft. Daar gaat hij weer en hij plukt nu een takje van een olijvenstruik. Een wijnrank. Een klein rankje. En daarmee vliegt hij niet weg terug naar het land van herkomst, maar dat plant hij in een vruchtbare grond. Dat moet een grote, heerlijke wijnstok worden. En dan maakt hij een afspraak met die wijnstok. Dat die wijnstok nu in alle opzichten van hem afhankelijk zou zijn, die grote arend. En dat die grote arend voor hem zorgen zou. En zo is er een afspraak gemaakt. Ja, meneer, zei de wijnstok, dat zal ik doen. Maar kijk, daar komt een andere arend. En hij vliegt ook daar over het land heen waar die wijnstok geplant is. Zie hem gaan, die grote arend. Nee, niet zo machtig en niet zo groot als die eerste. Maar dan gebeurt er wat met die wijnstok. Zodra die wijnstok die arend daar ziet vliegen, dan verandert die hele wijnstok. Zowel de ranken als de wortels, ze strekken zich alle uit naar die arend. Alsof die wijnstok zegt, help ons. We zijn van u afhankelijk. Wil u ons vruchtbaarheid geven? Dat wil die arend wel. Maar o, die eerste arend, die met zijn scherpe ogen alles ziet. Hij ziet ook dat en wordt boos. Hij had een afspraak gemaakt. En die wijnstok zou hem gehoorzamen. En hij komt dan ook met snelle vleugelslag terug. Om af te rekenen met de wijnstok. Wat is die andere arend vergeleken met deze grote arend? Hij vermag niets, zegt Ezechiël 17. En die grote arend komt om te straffen en om zijn wraak uit te oefenen. Hij pikt met zijn scherpe snavel en hij slaat met zijn sterke vleugel. En de wijnstok gaat ook naar het land van koopmanschap. Wel, ze hebben natuurlijk allemaal goed geluisterd. Maar omdat de Heere wel weet dat een mens, als het gaat over deze dingen, hardleers is en dwaas is in hemels wegen, komt nu ook de uitleg. Nee, God spreekt niet in raadselen. Wat heeft dit alles te betekenen? Die grote arend is Nebukadnezar. Het machtige rijk dat opkwam in die dagen en die alle andere rijken verdrukte. En Nebukadnezar had jonge twijgjes geplukt uit het land Juda, koning Joachim, en had hem gebracht met enige andere vorsten en edelen en een deel van het volk in het land Babel, in de gevangenis. Dat moest deze gemeente van Ezechiël toch wel aanspreken. Het gaat over hen. Zij weten ervan, zij zijn immers gebracht daar in de gevangenis. Het moest hun zeker aanspreken. En toen heeft Nebukadnezar een afspraak gemaakt met een andere Davidszoon, Zedekia. Dat is de wijnstok, en gezegd, je mag in dat land blijven. En er zat natuurlijk politiek achter. Nebukadnezar wilde daar een bufferstaat van maken tegenover het sterke Egypte. Maar, zei hij, Zedekia, jij bent mijn knecht. En als je mij gehoorzaamt, dan zal ik ervoor zorgen dat het goed met je gaat. Ja, meneer, zei Zedekia. En toen hebben ze God er ook nog bij gehaald, want ze hebben gezworen daar. En Zedekia heeft gezegd, want dat is toch immers een eed, niet waar? God erbij halen. Zo waarachtig als de Heere leeft. En daarom zegt de Heere ook in dit hoofdstuk, als het gaat over die afspraak tussen Zedekia en Nebukadnezar, mijn eed. Maar het werd helaas tot een mijn eed. Een eed gebroken, een verbond niet nagekomen. Want Zedekia heeft, in plaats van zich aan die afspraak te houden, in het geheim naar Egypte bode gezonden en die om hulp gevraagd. Zijn ranken en wortelen uitgestrekt naar die andere arend, naar Egypte. En dat heeft die grote arend niet genomen, en hij is gekomen in Jeruzalem. En de ogen zijn eruit gepikt van Zedekia. En de stad is verwoest. Jeruzalem, de tempel, Gods altaren. Het werd al verwoest door die geweldenaren. Toen kwam God met zijn oordeel. Want God komt altijd met zijn oordeel. Als er geen verootmoediging komt. Als er geen inkeer komt. Het gaat vanmorgen niet om een stukje geschiedenis. Het gaat er vanmorgen ook weer om waar het in de hele Bijbel om gaat. Dat God de zonde bezoekt. En dat God het recht lief heeft. En dat hij komen moet met zijn oordeel. En dat hij komen zal straks met het oordeel. Met het laatste oordeel. En dat het slechts zijn genade en ontferming is. Zijn verdraagzaamheid en geduld. Dat hij niet terstond komt met het oordeel. Maar het aankondigt. Het aankondigt. Ervoor waarschuwt. Opdat er inkeer zou komen. Maar men heeft niet gewild en men heeft niet geluisterd. Zo Zedekia was, zo was het gehele volk. En dat ze zeiden, nou, het zal allemaal nog wel meevallen. Want we zijn toch immers het bondsvolk. En het zal zo'n vaart niet lopen. De tempel staat er nog. En er zit nog een zoon van David op de troon. En zo dacht men dat de oordelen wel voorbij zouden trekken, zoals een bui, een dreigende bui, ook nog wel eens langs je heen kan gaan. Of overtrekken zonder dat de bui schade aanricht. En je weer opgelucht adem kunt halen. Maar God is een waarmaker van zijn woord. En wat was nu Zedekia's zonde? En als we dat gaan tekenen, geliefde gemeente, dan gaat het over uw en mijn zonden. Dat de Heilige Geest dat ons vanmorgen maar duidelijk zal mogen maken. We hebben het vanmorgen niet over Zedekia. We hebben het over een mens. Over hoe de mens, over u en, hoe u en ik van nature zijn. En daarom ter waarschuwing ook. En Zedekia's zonde bestond met name dan naar aanleiding van dit hoofdstuk uit twee dingen. In de eerste plaats dat hij zijn vertrouwen stelde op andere machten, in dit geval op Egypte. En dat hij dus daarmee te kennen gaf dat hij dacht, meende op zulke manier nog aan dat oordeel dat steeds werd voorzegd. Jeremia in zijn dagen, dat hij daaraan kon ontkomen als hij slim genoeg was om dit te doen of dat te doen. Dat was zijn eerste zonde. Dat is nu een mens ten voeten uitgetekend. Als hij dan wel hoort van oordelen, en daar hebt u toch allemaal wel eens van gehoord zeker, en jullie toch ook wel. Kinderen en jonge mensen, jullie toch ook wel. Of heb je daar nog nooit van gehoord? En heb je dan niet gezien dat de lucht zo donker wordt en dat God komt met zijn oordelen en dat God de zonde straffen moet? En hebben we dan niet gehoord dat elke zondagmiddag in de belijdenis van de 12 artikelen wordt gezegd dat Jezus wederkomen zal om te oordelen? O ja, we hebben er wel van gehoord, maar de vraag is, hoe zijn we eronder? En wat is uw antwoord daarop? Is het niet dat een mens dan allerlei vluchtwegen gaat zoeken? En dat een mens dan meent op allerlei dingen zijn vertrouwen te kunnen stellen? En dat het daarom wel mee zal vallen in de dag van het gericht? En zo kan een mens zo gemakkelijk zijn vertrouwen zetten op dingetjes die hij heeft. Op hetgeen hij is, op zijn godsdienst, op uitwendigheden. Op goede werken en op vroomheid. O, wat kunnen we daarop vertrouwen, zodat we toch niet kunnen geloven. Ja, je denkt wel eens, oudere mensen, je bezoekt ze en ze kunnen zo koud en zo dor en zo leeg zijn. Zoals ze toch met twee benen al in het graf staan. En denk je, wat zal dat toch wezen? En zo zijn er ook zoveel kerkmensen, die toch eigenlijk maar zo onvoorbereid, zo rustig en zo kalm, die oordeelsdag tegemoet gaan, waar zou dat dan liggen? Ze denken gewoon, ja, maar hoor eens even, ik ben toch niet zoals die of gene. En ik ben toch een kerkmens en ik heb een kerkbank versleten en ik ben voor de waarheid. En in mijn leven kan toch ook niet alles erbij door, hoor. Wel, nee, bij die wel, maar bij mij niet. Dat je vertrouwen stelt op hetgeen je hebt of denkt. En dat is ook in het leven van Gods kinderen altijd weer een gevaar. Want dat hart, ook dat boze hart, om je vertrouwen te stellen op dingen, op dingetjes, op hetgeen je ondervonden en meegemaakt hebt, op hetgeen je weet, op hetgeen je hebt. En dat is de zonde van Zedekia ten voeten uit. Maar daardoor ontkomt men niet aan het oordeel. Dat zal niet kunnen bestaan in het gericht als wij ons vertrouwen niet stellen op die ene grond die God zelf gelegd heeft. En als er niet een vluchten is zoals we straks zullen horen naar die hoge cederboom, om daar weg te schuilen alleen, als een klein en als een bang fladderend vogeltje in onszelf. Maar op ons vertrouwen te stellen op onze goede werken, hoe goed ze dan ook mogen zijn. Maar hebt u ook wel eens vergeving mogen vragen voor uw goede werken? En gezien dat ze toch ten diepste niets anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. Al uw gerechtigheden die voor God niet kunnen bestaan, dat we zelfs in de heiligste verrichtingen nog zo kunnen zondigen. Zelfs in de heiligste verrichtingen nog niet voor God kunnen bestaan. Er is er maar één en er is er maar één. En er is er maar één die voor God kan bestaan, de tweede Adam. En dat we door het geloof alleen, door het geloof in hem alleen, aan het welverdiende oordeel kunnen ontkomen. Maar wat is het dan nodig? Dat er komt een inkeer, een tot onszelf inkeren, een bukken, een buigen onder het oordeel. Daar lezen we ook van de catechismus. Is er nog een middel en is er nog een weg? Ja hoor, dacht Zedekia, we hebben Egypte nog. En onze afkomst, we zijn toch zonen van David. En het verbond, dat wordt er ook nog eens bij gesleept. Des Heeren volk, des Heeren tempel, wij zijn het. En om je zo gerust te stellen zonder dat je een borg hebt voor je schuld. Zonder dat er een middelaar is die tussen beiden treedt, tussen God en jou. Dat was die andere zonde van Zedekia. Dat was dus de trouwbreuk, de bondsbreuk. Ongehoorzaamheid, trouweloosheid, een niet nakomen van je woord. En is dat ook niet een oerzonde in ons leven, geliefde gemeente? Zijn wij niet bondsbrekers, trouwelozen, ongehoorzamen, wederhorigen? Zoals Zedekia het verbond brak met Nebukadnezar. En we zien dat God het notabene nog opneemt voor Nebukadnezar ook. Die afspraak was er. Ja, God neemt het op voor Nebukadnezar. En hij is tegen Zedekia, want God heeft het ja-woord gegeven, lief, en hij komt erop terug. Mijn eed, zei hij. Mijn verbond, ik was erbij. Toen die eed gezworen werd, dat je zou onderwerpen aan Nebukadnezar. Laat het verband anders zijn dan in onze dagen, maar is dat niet de mens ten voeten uit? Een ongehoorzame, een bondsbreker, een trouweloze, trouwbreuk. Zo in het gewone natuurlijke leven, het kerkelijke leven. We zouden kunnen zeggen, kan uw personeel op u aan? En kunnen, jongelui, je vader en je moeder op je aan? En de trouwbelofte, hoe zit het daarmee? En de doopbelofte. En het ja-woord op de dag dat we belijdenis des geloofs aflegden. Hoe is het nu en wat is er van terechtgekomen eigenlijk? 5 jaar geleden misschien? 15 of 25 jaar geleden? Zijn we niet zoals die zoon waarvan tegen de vader zei, hè? Zoon, waar ik heden in mijn wijngaard, ja, maar hij ging niet. En alledaagse dingen van het leven, maar zeker ook als het gaat over de Heer en zijn dienst, hebt u het ook al ontdekt. En ik weet als u het ontdekt hebt, dat het u ook tot schuld is geworden, want God doet geen half werk en hij doet het ons zien. Dat we helemaal niet van die brave, nette kerkmensen zijn. Maar dat wij ons woord breken en ons eigen zin doen. En leven alsof er geen God in de hemel is die zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Alsof we geen bondelingen zijn. Alsof we niet leven op het erf van het verbond. Zijn wij beter dan dat oude Israël? Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Vers 12 kennen we allemaal, jongens en meisjes, hè? Psalm 81. wat zullen we zingen? En dan is het in 9 van de 10 gevallen dat de kinderen zeggen, opent uw mond. Maar er was ook eens een moeder die zei, nu gaan we vers 13 ook nog leren. En dat kind heeft het nooit meer vergeten. En is erachter gekomen dat dat de waarheid is, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Is het niet zo, geliefden? Hou je niet van de domme? En doe niet alsof u niet weet waar het over gaat. Bent u eerlijk geworden voor God? Of probeert u nog uw stand en uw naam hoog te houden? Of moet u het zeggen, hebt u het ook al mogen beleiden voor God? Heer, u kunt op mij niet aan. Ik ben onbetrouwbaar. Ik ben een man die de leugen liever heeft. Een vrouw die dat verkozen heeft boven de waarheid. Die eigen wegen wil gaan. Die wel ja gezegd heeft hierop, daarop. Maar die een ontrouwe is, een verbondsbreker. Iemand die de eigen weg liever heeft dan Gods weg. Iemand die eigen wil hoger acht dan Gods wil. En dat is ons bestaan. Geliefden, wat is het antwoord van God daarop? Het oordeel. Want God is rechtvaardig. En hij zal geen van zijn woorden ter aarde laten vallen. God moet reageren, want dan is hij verplicht aan zichzelf. Hij moet de zonde straffen en komen met zijn oordelen. En wat zal het oordeel van God zijn? Daar kwam die grote arend. En Zedekia heeft op een lopen gezet. Lopen, lopen voor die grote arend. Vluchten. Maar de arend pakte hem zijn sterke klauwen. En hij kreeg hem te pakken en pikte zijn ogen uit. En daar kwam Zedekia terecht in de gevangenis in Babel. Want God zal je wel vinden, hoe hard je ook loopt en welke vluchtweg je ook kiest. Want er is heden, er is nu. Het is in het heden der genade dat we leven. Een goede, een veilige, een zekere vluchtweg. Dat hij daar naar vluchten mag niet om zal komen. Als we daar toch moeten komen en rekent u erop dat als God je daar eenmaal gebracht heeft, dat je daar altijd weer terechtkomt. Dat u weer moet buigen voor hem in het stof en moet zeggen, Heere, zoals ik ben, is er geen. En als één het oordeel waardig is, ben ik het, Heere, bent u geworden wat u bent. Bent u geworden die u bent en wie ben ik dan? Weet u dat nog niet of bent u erachter gekomen? Een vloekwaardige en een doemwaardige voor God. Die geen been heeft om op te staan, geen grond om op te rusten. Maar die onderworpen is aan een welverdiend oordeel. En als ik daarachter kom, dan zeg ik niet, dat is nu eenmaal zo. Wie dat beseft, die wil er onderuit. Maar niet op een manier zoals Zedekia het wilde. Wie ziet dat het oordeel wel verdiend is, die wil er onderuit. Is er nog een weg? En is er nog een middel? Dat is de vraag van een ontwaakt geweten. Dat is de vraag van iemand die benauwd is en zegt, Heere, ik ben het waardig. Maar o God, is er nog een weg om aan dat welverdiende oordeel te ontkomen, te ontgaan en wederom tot genade te komen? Wat Zedekia niet deed. Dat is het enige wat God vraagt. Alleenlijk erken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen mij gezondigd hebt en kom nu voor de dag. Zoals je bent, dat zeggen ze wel eens, je moet komen zoals je bent. Val ook niet mee. Er is een mens nou juist op tegen. Gaat zich eerst netjes aankleden. En dan komt hij pas. Maar kom voor de dag. Al die vijgenbladeren die helpen niet. Kom voor de dag zoals u bent. Daar is een mens nou zo op tegen. En daar juist wil God ons brengen. Alleen de ken uw ongerechtigheid. Is er ontkoming aan het oordeel? Jazeker. Dat is nu het evangelie dat ook door Ezechiël gebracht mocht worden. Daar in dat verre Babel in ballingschap. Ezechiël heeft het ene woord gesproken, maar ook het andere. En waarom sprak hij ook van het andere? Omdat dat woord van God nooit ledig tot hem wederkeert. En er ook zondaren van binnen gewond raken. En zondaren het woord gaan toestemmen en zeggen, ja Heere, ik ben die man. Ik heb gezondigd tegen u. En wat is het dan een wonder dat God dan nog verder spreekt en niet zwijgt. En het zou toch dan recht zijn dat God het daarbij zou laten en zeggen, ja je bent die man die de dood verdiend hebt. En dat God dan verder nooit meer een woord zou spreken of geen uitweg meer zou tonen. Dat is het heerlijke in Ezechiël 17. Dat is het woord van God dat komt tot een schuldverslagen ziel. Want op die vraag, ik zeg niet dat op alle vragen een antwoord gegeven wordt vandaag. Maar er zijn echt vragen waar God altijd een antwoord op geeft. Is er nog een weg en is er nog een middel? Dan zal God een weg aanwijzen en een middel schenken. En het ons laten zien dat hij een weg heeft uitgedacht. Want dat is het allermooiste in Ezechiël. Ik ben er een eigen gemeente tijd mee bezig met Ezechiël. En er zitten toch zulke mooie dingen in. Het is de oude boodschap van zonde en van genade. Maar dan lees je hier ook in Ezechiël, ook in dit hoofdstuk. Een van de mooiste woorden die je aantreft in het boek Ezechiël, in de hele Bijbel trouwens. Dat de Heere zegt, ik zal. Dat is zijn naam, zijn verbondsnaam. Want hij zal zijn verbond nooit breken. En hij zal niet feilen in zijn trouw. Al wat hij heeft gesproken, dat blijft vast en onverbroken. Hij is degene die het verbond handhaaft en die gezworen heeft bij zijn heilige naam. En God kan sommige dingen niet, bijvoorbeeld ook niet liegen. En dat moet toch uw en mijn hoop worden. Een God die niet liegen kan. Een God die zijn verbond houdt. Een God die zijn belofte woord vervult. Dat moet uw hoop worden. Als alle hoop wegvalt in het leven en er niets meer overblijft van u, dan ligt daar in die grote stad Babel zo'n klein takje op de straat. Wat is dat nu? Wat is dat nu? Als er een windje komt, dan wordt het meegenomen. Maar dat God toch nog aan zijn verbond wil gedenken, dat moet uw hoop worden in leven en in sterven. Dat God getrouw is en dat hij nooit laat varen de werken zijner handen. Dat moet waarachtig de grond worden onder onze voeten. En die daarop staan mag, die zal niet vallen. Ook al komt de stormwind en al komt de arend. De arend van de dood. Ook al komt het grootste oordeel eraan, steeds dichter bij het laatste oordeel. Want waar spreekt dan dit hoofdstuk van Ezechiël van? Hoe heeft God dan zijn verbond gehandhaafd en laten zien dat hij een waarmaker is van zijn woord. En onze eerste ouders heeft hij het al beloofd. Dat hij komen zou. Het vrouwenzaad. En hij heeft het meerdere malen weer herhaald. En o, als David op zijn plaats was, wat werd hem dat toch groot. Dat God een verbond had gemaakt. En dat hij moest zeggen, Heere, wie ben ik en wat is mijn huis? En altijd weer hebben de zonen van David het gepresteerd om het, op het erop aan te laten komen. Zodat dat lampje dat God had aangestoken bijna geblust was. Maar door Gods toedoen is die lamp nooit geblust, al is het wel eens een heel klein vlammetje geweest. Maar God had beloofd dat het licht der wereld zou schijnen. God had beloofd dat Davids zoon geboren zou worden uit zijn lendenen. En de zaligmaker zelfs van heidenen zou zijn. En dit wordt ook in dit hoofdstuk door God met zoveel woorden gezegd. Die mooie woorden, daar gaat het in vers 22 en volgende over. Ik zal ook. Daar heb je het, hè. Ik zal ook. Daar heb je de ik zal zijn, die ik zijn zal. Daar heb je hem die beloofd heeft en die getrouw blijft en die wij ontrouw zijn. En wij zijn zo ontzaglijk ontrouw. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ik zal ook. God is ook opgestaan over dat schuldige volk. En hij is opgestaan in zijn lieve zoon over deze schuldige, diepgevallen zondaarswereld. En zijn zoon gezonden. Niet opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar dat de wereld door hem behouden zou worden. Gezonden opdat hij zelf veroordeeld zou worden. Want hij had het recht ook lief. En heeft gebogen onder het recht, zoals we ook vanmiddag, als de Heer het geeft, vanavond nog zullen horen. En daar ligt nu de uitkomst, de uitweg, de hoop, de verwachting. Van een zondaar die sterven moet en niet sterven kan. En die als de dood is voor al die arenden die om hem heen vliegen. En niet weet waar hij zich bergen moet. Nu en in de dag des oordeels. Hoe zal dat moeten? Die nu een uitweg zoekt. En niet een zelf gekozen uitweg, een vluchtweg. Zoals Zedekia een mooi weggetje had uitgedacht. O, wat was hij toch slim. En hij lacht al in zijn vuistje. Toen hij daar op zijn paard met zijn knechten wegvluchtte van Jeruzalem. De vrijheid tegemoet. Maar die vluchtweg die helpt niet, die is onbegaanbaar. De arend zal je vinden en God zal je vinden. Wie tot God vlucht, die in zijn armen terechtkomt. Die aan zijn voeten komt als een arm zondaar. Die zal vrijgesproken worden. Wat heeft God gedaan? Die hoge ceder van dat Davids huis was toch wel erg. Er was toch niet veel van terechtgekomen, hè? Die hadden toch wel heel erg verzondigd. Er liggen een paar takjes daar. Op de straten van Babylon. En daar zit Zedekia met blinde ogen in de gevangenis. De Davidszoon. En daar zal hij sterven en daar heeft God hem gevonden en daar heeft hij hem geoordeeld. En dat heerlijke paleis, zegt Amos, is een vervallen hutje geworden. En dat door eigen schuld en de mens geschapen naar Gods beeld, is een zondaar geworden. Een ongehoorzame, een overtreder, een afvallige. Het kind van God, Adam en Eva, volgelingen van de boze, werkers der ongerechtigheid, gehoorzame kinderen, kinderen die niets dan liegen en bedriegen, en die de waarheid haten en de leugen verkiezen boven de waarheid, O, wat is de val van een mens tot diep? Is er nog een weg en is er nog een middel? Geliefden, als er geen God was. Als kind heb ik het wel eens gedacht. Ik wou dat er geen God was. O, wat zou dat toch een heerlijk en een rustig leven zijn. Geen God, geen dreiging, geen gevaar, dacht ik. Maar o, wat vreselijk toch. Stel je toch eens voor dat er geen God was. Geen God die het ellendige redt. Geen God die zijn handen uitstrekt in Christus naar het verlorene. Geen God die geen lust heeft in je dood, maar in je leven. Als er eens geen zaligmaker was, die bevrijdt van het grootste kwaad. En je brengt tot het hoogste goed. Als er geen gewillig God was. Als er geen machtig God was. Als er nu eens geen verbond was. Dat van geen wankelen weet. Dan waren we toch immers voor eeuwig verloren. Maar ik zal ook. En om dat woord aan te mogen grijpen. Om dat woord in al je schuld en een mogelijkheid genoeg te hebben. En te zeggen, Heer, hier staat het. Ik zal ook, hebt u gezegd, vervul uw woord. En God zal het doen. God zal het zeker doen. Want hij is niet als een mens. Niet als Zedekia die zegt, ja meneer. Maar ondertussen eigen wegen gaat. Want God heeft het gedaan in de volheid des tijds. En dat moet moed geven dat hij het ook nu wil doen. In de wel aangename tijd. In het leven van zondaren. Wat hij schonk in Christus. Schenkt hij om Christus wil ook heden. En toen is die vervallen hut. Toch tot een heerlijk paleis geworden. En die paar takjes waar je achterloos aan voorbij liep en waar je een schop tegen zou geven. Tot een hoge cederboom. En God heeft die heerlijke, hoog en verheven groene boom Nebukadnezar en consorten vernederd. En hij heeft aan zijn verbond gedacht. En dat Davids huis weer gerestaureerd. En toen is hij gekomen. Klein is het begonnen, een takje, een twijgje. Wie zal in dat kind in de kribbe zien, de koning der koningen die komt om ons zalig te maken? Maar ik zal. En nu geliefden is Christus geworden een hoge ceder met allemaal takken en bladeren. En daar kan een zondaar nu achterweg kruipen. Of ben je nog te goed? Vertrouw je nog op je eigen kleine fladde vleugeltjes. Daar kom je niet ver mee hoor als de arend komt. Maar mag u als een klein en bang en nietig en schuldig vogeltje wel eens wegkruipen. Op zo'n grote tak en achter zo'n beschuttend blad. Dat als de arend komt hij je niet kan zien. En je veilig bent. De Heer Jezus Christus is een toevlucht, de enige vluchtweg. Is er nog een weg en is er nog een middel? Een weg? Of er nog een weg is, zei u. Hij heeft gezegd, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En die tot mij komt, zal ik geenszins wegzenden. Dat zal hij niet doen. Want dat is zo'n grote boom. En hij vindt het zo heerlijk. Als daar zo'n vogel zich thuis voelt onder de schaduw van zijn vleugelen. Dat hoort er nou echt bij in zo'n boom. Hè? Een nestje. Een vogeltje. Zo'n druktemaker. Zo'n vuilnismaker. Zoals een mus kan zijn, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest. bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Vluchten tot Christus en je hoeft dan maar te komen als een bang vogeltje. Dan zult u het ondervinden dat een rijke Christus die alles heeft en alles is, de tweede Adam, ook wordt wat hij is voor u. Dan zult u het ervaren dat een rijke Christus en een arm zoon daar zo uitnemend bij elkander passen. En dan, als zo'n klein vogeltje, altijd maar weer verlaat je de boom en vlieg je rond in de grote wijde wereld. Wat zijn de gevaren dan groot? En wat ben je dan zelf zo klein, zo breekbaar, zo klein en onbeschut. Maar als je in zo'n boom mag zitten, die boom is door God geplant, ik zal. En als de oordelen komen, dan blijft die boom staan. En als je nu in die boom een nestje hebt gevonden, dan blijft u ook staan. Dan zal er niets met u gebeuren. Als Christus uw hoop werd in leven en in sterven. En u altijd meer en altijd weer reden vond om te vliegen naar die grote cederboom. En dan onder de schaduw van zijn vleugelen mag zingen. Vogeltjes kunnen toch zo mooi zingen. En elk vogeltje zingt zoals het gebed is. Maar dat vogelkoor daar, in die boom, als ze samen zingen, dan mogen ze zingen van trouw en ontferming, van liefde en mededogen, van het werk van God drieënig. En dan zingen zij tot eer van hun koning. En mogen ze het voelen, er is een grond onder onze voeten. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En als u dat nu mag zingen, als een verbondsbreker en als een ontrouwe, dan hebt u de juiste toon. Amen. Past het ons u te erkennen, Heere, dat u ook ons zo achterna wandelt. Ezechiël daar, die ballingen, zijn gemeente en de Kaberoe. En het zal het toch een vreugde geweest zijn dat hij ook mocht spreken van die hoge cederboom. Van Christus Jezus die komen zou. Waarvan Paulus zegt, hij is onze hopen. En geef dan, Heere, dat we het inderdaad mogen geloven, dat we het oordeel waardig zijn. En dat we niet mogen denken, oh, het zal wel meevallen of het is nog niet zo ver. En morgen is er ook weer een dag. Maar dat we toch mogen zien, kinderen des torens te zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En het wordt ons voorgelezen als we nog zo klein zijn en zo lief. Een babytje. En we verstaan het niet. Het kan ook zijn, als we 50 of 60 geworden zijn, dat we het nog steeds niet hebben verstaan. Mogen we om die genade bidden, Heere. Opdat Christus toch dierbaar mag worden. Noodzakelijk. Precies gepast bij mij. Zulke mens als ik ben. En dan Christus daar tegenover. Dan krijgt het moede hart ook dat het opnieuw verzondigd heeft en moest inleven. Ik blijf wat ik ben. Toch weer hoop in hem die de getrouwe is. En zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Pas uw woord genadig toe. Breng ons aan de avond weer in getrouwheid bijeen. Breng ieder onzer gedenken. Neem ons voor uw rekening. Zoen het onze en hoor ons bidden om Christus willen. Amen. Ten slotte dan Psalm 89, vers 15. Psalm 89, het 15e vers. Genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.